Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 10 zingen wij het 9e vers. O Heer, gij wilt door goedheid aangespoord de wens van uw zachtmoedig volk voldoen. Gij zult hun hart versterken naar uw woord, verdrukte door uw goddelijk recht behoen, en u ter hulp van arme wezens spoen, opdat een mens uit nietig stof geboren niet voortga door geweld de rust te storen. We noemden nu het 9e vers van Psalm 10. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 31. Wij herzeggen nu Johannes 14 van het 15e tot en met het 31ste vers. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 60. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligen dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 14 vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal me niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat u zelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en alzo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 14 en daarvan het 18e vers, Johannes 14, vers 18. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen: Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven deze tekstwoorden: De Weeskerk vertroost. De Weeskerk vertroost. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het gemis van de wezen. In de tweede plaats willen we letten op de troost voor de wezen. En in de derde plaats willen we letten op de trooster van de wezen. De Weeskerk vertroost. Onze eerste gedachte: het gemis van de wezen. Over welk gemis gaat het hier als de Heere zijn discipelen vergelijkt bij wezen? Onze tweede gedachte: de troost voor de wezen. De Heere zegt immers tegen hen: ik zal u geen wezen laten. Met andere woorden, het blijft zo niet. Er zal verandering komen. En onze derde gedachte: de trooster der wezen. Als hij zegt aan het slot van onze tekst: ik kom weder tot u. Hoe moeten wij dat verstaan? Ziet dit op de wederkomst? Welke komst van de Heer Jezus wordt hier bedoeld? Gemeente, deze zondag is een bijzondere zondag in het kerkelijk jaar. Iedere zondag is een bijzondere zondag natuurlijk, want het is de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Maar er is maar één zondag in het kerkelijke jaar die wij noemen de Weeszondag. En dat is deze zondag, dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. We zouden ons af kunnen vragen: wie heeft dat eigenlijk bedacht? Waar komt dat vandaan? Is het wel bijbels? Want we kunnen natuurlijk in het kerkelijk leven wel allerlei dingen bedenken, maar als ze niet bijbels zijn, dan is het heel goed om het maar weer af te schaffen. Toch, gemeente, het is voluit bijbels om te spreken over de Weeskerk en ook de Weeszondag. Dit gaat namelijk terug op de woorden die de Heer Jezus tegen zijn discipelen gesproken heeft en die wij in deze morgen samen mogen overdenken. Ik zal u geen wezen laten. En dat woordje wezen, dat heeft betrekking op zijn discipelen. Dus er zal een periode zijn, of die periode nu kort of lang zal duren, dat kunnen we hieruit niet opmaken, maar er zal een periode zijn dat de discipelen zich zullen gevoelen als wezen. En wanneer is dat geweest? Nou, dat is in deze periode geweest. De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. En daarom, bijbels, hebben wij het volste recht om te spreken over een Weeszondag. En wat zijn wezen? Jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Wezen zijn kinderen zonder ouders. Ouders kunnen hun kinderen kwijtraken. Wat worden we daar ook nu weer opnieuw heel indringend bij bepaald? Opnieuw een jong leven afgesneden, een gezin verwond, ouders bedroefd. Het is niet te zeggen, als we zo'n boodschap thuis krijgen, gemeente, ook voor de school, het Lodestein, ik noemde het Horenbeek, maar het moet zijn het Lodestein in Barneveld. Moet dat ook betekenen voor de klasgenoten, voor de docenten en al degenen die daarbij betrokken zijn? Maar het meestal voor de ouders. Het is heel opmerkelijk dat daar eigenlijk ook geen naam voor is. Voor ouders die hun kinderen verliezen. Een man die zijn vrouw kwijtraakt noem je een weduwnaar. En een weduwe die haar man kwijtraakt noem je een weduwe. Een vrouw die haar man kwijtraakt. En ouders die hun kinderen die hun ouders verliezen noem je wezen. Maar hoe noem je een ouder die een kind kwijtraakt? Daar is eigenlijk niet een aparte naam voor. En er is wel eens gezegd, misschien omdat dat verdriet zo groot is, dat is niet te peilen. Daar is geen naam voor. Dat is niet in woorden uit te drukken. Hier gaat het over wezen. Wezen, dat zijn kinderen zonder ouders. Wezen zijn wel kinderen van ouders. Want als je geen ouders hebt gehad, dan kun je ook geen wees worden. Kinderen zijn dus geboren, wezen zijn geboren. Ze hebben ouders gehad, misschien heel kort of lang, of misschien hebben ze zelfs een van hun ouders niet eens gekend, dat zou ook nog kunnen. Maar ze zijn uit ouders voortgekomen. En dat is de naam die de Heere hier gebruikt van zijn discipelen. Hij noemt hen wezen. Dus dat betekent dat zij geboren zijn. Dat betekent dat zij tot de geestelijke familie behoren. De gemeente, dat is de eerste vraag van morgen. En dat is ook de belangrijkste vraag. Horen wij bij dit geestelijke gezin? Mogen wij ook weten geboren te zijn, van nieuws geboren te zijn? Mogen wij ook weten, zoals Cyprianus dat zegt, de kerk te hebben tot onze moeder en God te hebben tot onze vader? Mag ook van ons gezegd worden wat we lezen in Psalm 87, die en die is aldaar geboren. Maar van de wees zijn de vader en de moeder door de dood weggenomen. Een heel aangrijpend beeld. Als je een van je ouders naar het graf moet dragen, dat is al zwaar. Maar beide ouders, of ook de laatste van de ouders weg te moeten dragen, dat is dubbel zwaar. Zeker als de kinderen nog jong zijn. Als ze nog leiding en verzorging nodig hebben. En dat is eigenlijk het beeld wat de Heere Jezus hier in deze tekst gebruikt van zijn discipelen. Een wees is iemand die geen helper heeft. Zeker in de tijd van de Bijbel. Zeker ook toen in het Oosten. De Heere heeft het in zijn wetten opgenomen voor het zwakke. Hij heeft het opgenomen voor de weduwe en voor de wezen en voor de vreemdelingen. Maar over het algemeen in die tijd hadden de wezen het niet best. Later, jongens en meisjes, toen zijn de weeshuizen gekomen. Toen is er meer verzorging gekomen. Maar in die dagen, eigenlijk was een wees aan zijn lot overgelaten. Iemand die geen helper heeft. Een wees mist de troost van zijn moeder. Een wees mist de leiding van zijn vader, de sterke arm van de vader, de raad van de vader en de liefelijke zorg van de moeder. Zo heeft David zich ook gevoeld. In Psalm 27, we hebben het samen gezongen, als hij zegt, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. In zijn waarneming had hij niemand meer overgehouden op wie hij terug kon vallen. En is dat nou een beeld van de discipelen, zult u zeggen? Moet de Heer Jezus hen bij wezen vergelijken? Het waren toch gelukkige mensen die mochten weten dat de Heer Jezus hun zaligmaker is. Ja, we moeten even kijken naar het verband van de tekstwoorden. Waar zijn ze? En wat staat er te gebeuren? Jongens en meisjes, ze zijn in de paaszaal in Jeruzalem. De Heer Jezus is bezig met zijn afscheidswoord. Hij gaat lijden en sterven. En meerdere keren heeft hij daarover gesproken, maar toen konden de discipelen het nog voor zich uitschuiven. Maar nu is het heel dichtbij gekomen, dat voelen ze wel. En zo spreekt de Heere daar ook over. En dat vervult hun hart met droefheid. Ze zijn ontroerd. Want de Heere zegt aan het begin van dit hoofdstuk, uw hart worde niet ontroerd. Ze zijn dus diep ontroerd. Zij kunnen hem helemaal niet missen. Zij willen hem bij zich houden. Ze zijn ontroostbaar. Want wie was de Heere Jezus voor hen? De Heere Jezus was alles voor hen geworden. Zonder hem hadden ze niets meer. Zonder hem waren zij wezen. Hij was hun leraar. Hij gaf hen leiding. Hij wees hen de weg. Zij wisten de weg niet. Daar waren ze achtergekomen. Hun verstand is zo duister. Maar hij wees hen de weg. Dat heeft hij al 3 jaar gedaan. Hij was hun vriend. Hij was altoos bij hen in die 3 jaar. Hij liet hen nooit in de steek. En hij kwam altijd op het juiste moment, als ze hem het hardste nodig hadden. Hij was hun herder. Hij wist wat hun ziel nodig had aan eten en drinken. En hij kende ook de grazige weide waar hij zijn schapen moest brengen. Hij was hun zaligmaker. Zo hebben ze hem leren kennen. En nu spreekt hij over zijn heengaan. Dat heeft hen geschokt toen ze dat vernamen. Ze konden hem niet missen. Nu het uur van scheiden gekomen is. Scheiden, dat betekent eigenlijk sterven. Tot wie moesten ze nu de toevlucht nemen? Waar moesten ze nu met hun zorgen naartoe? Tot wie zouden ze anders heen gaan? Want ze hebben van hem beleden, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gemeente, dan vraag ik u vanmorgen, kunt u de discipelen ook begrijpen? Wie is hij voor u? Zouden we dan ook kunnen zeggen vanmorgen, hij is alles voor mij geworden. Van nature dan kunnen wij de Heere Jezus zo goed missen. We zullen er geen traan om laten. Waarom niet? Onbekend maakt onbemind. We hebben hem niet nodig. We denken dat we wel op eigen benen kunnen staan. En we zijn zo vol van eigen gerechtigheid, net als de Farizeeërs, dat de Heere Jezus eigenlijk maar beter uit onze buurt kan blijven. Er is geen plaats voor hem in ons leven. Gemeente, als dat zo is, dan is dit beeld op ons nog niet van toepassing. Want dit beeld is van toepassing op het leven van mensen voor wie de Heere Jezus is als een vader en een moeder. Voor wie hij alles geworden is. Is hij reeds alles in ons leven geworden? Kunnen wij hem missen? Of kunnen we hem niet meer missen? Iemand die denkt dat zijn zaligheid nog komen kan in de weg van de werken, die kan Jezus wel missen. Maar deze mensen hebben geleerd dat al hun werken niet meetellen. Een wegwerpelijk kleed. Dat alleen deze Jezus redden kan. En daarom hebben zij hem gevolgd. Zo hebben ze hem leren kennen. Zo zijn ze door hem getrokken. Zo zijn ze door hem geleid in de achterliggende jaren. En nu hem kwijt, dat betekent werkelijk niets meer over te houden. Kijk, daarom zullen ze zich straks gevoelen als wezen. Omdat hij van hen scheiden zal in hun waarneming. En dan hebben ze niets meer over. Wezen hebben verdriet. Diep verdriet. En dat verdriet, dat kunnen ze met elkaar delen. Ze zullen straks ook ongetwijfeld troost bij elkaar zoeken. Dat weet de Heer Jezus ook wel. Als hij er niet meer zal zijn. Ze zullen troost zoeken bij elkaar. Maar ze zullen elkaar niet kunnen troosten. Hoe zullen de discipelen Maria kunnen troosten? En hoe zal Maria de discipelen kunnen troosten? En hoe zullen ze met elkaar Thomas kunnen troosten? O, de Heer Jezus ziet het al voor zich hoe het straks zal zijn. Hij ziet Petrus wenen. Hij ziet Maria daar bedroefd dwalen in de hof van Jozef van Arimathea. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Diep bedroefd. En daarom dit troostwoord wat tot hen komt. Ik zal u geen wezen laten, zal zo niet blijven. Het zal veranderen. Een wezen is ook heel kwetsbaar. Is ook wel een hele verootmoedigende naam die de Heer Jezus hier voor zijn discipelen gebruikt. Want wezen, dat kunnen zelf volwassen mensen zijn. Soms dan zijn mensen zelf al 50 jaar of 60 jaar als hun ouders overlijden. Dan staan ze op eigen benen. Maar als de Heere dit beeld gebruikt, dan heb ik niet de indruk dat de Heere zijn discipelen op eigen benen ziet staan. Juist niet. Het zijn kleine wezen. Het zijn hulpeloze wezen. Het zijn afhankelijke wezen. Die ook heel kwetsbaar zijn. En die straks achter zullen blijven in Jeruzalem, in die vijandige stad, waar Jezus buitengeworpen werd en waar men ook gemunt is op zijn discipelen. De Heer Jezus weet hoe ze achterblijven. En nou, in het rijk van de natuur is het niet meer te keren. Als kinderen wezen zijn geworden, dan kun je dat niet meer terugdraaien. Dat is onmogelijk. De ouders komen hier op aarde niet meer terug. En niemand kan die plaats ook innemen. Troosten, dat is iets wat voor ons onmogelijk is. Want troosten, dat betekent eigenlijk het gemis wegnemen. Dan heb je pas iemand echt getroost. Nou, dat kunnen wij als mensen nooit. Als je moeder wegvalt, jongens en meisjes, dan is er niemand, echt niet, die de plaats van je moeder in kan nemen. En als je vader wegvalt, is er niemand die de plaats van je vader in kan nemen. Dat blijft een gemis. Echt waar. Al is het 30 jaar geleden dat je je ouders kwijtgeraakt hebt, dan denk je daar nog iedere dag aan. En dat weet de Heer ook van zijn discipelen. Er is niemand die die leegte, er is niemand die dat gemis in hun hart kan wegnemen als ze hun vader en hun moeder, want dat is de Heer Jezus, beide voor hen in één ogenblik kwijtraken. En wat spreekt er dan een liefde uit deze afscheidswoorden? Eer dat hij heen gaat, zegt hij, ik zal u geen wezen laten. Hij weet precies wat ze nodig hebben en hij geeft het juiste troostwoord mee, onze eerste gedachte, het gemis van deze wezen. We gaan naar onze tweede gedachte, de troost voor deze wezen. Want de Heer Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten. Met andere woorden, het blijft zo niet zoals het zal zijn. En dit woord is een beloftewoord. Een woord aan de discipelen, maar ook een woord in de discipelen aan al Gods kinderen. Ik zal u geen wezen laten. De kanttekening zegt, ik zal u niet hulpeloos laten. Ik zal u niet troosteloos laten, want zo zullen ze straks wel zijn. Het is een belofte. En die belofte die wordt hier nog niet vervuld. Daar moet u goed om denken. Er ligt altijd een tijd tussen de belofte en de vervulling. En die tijd tussen de belofte en de vervulling is de adventtijd. Tijd van uitzien. En daarom zou je ook kunnen spreken in deze week van een Pinksteradvent. Een uitzien naar de vervulling van de belofte van Pinksteren en uitzien naar de komst van de persoon van de Heilige Geest. Ik zal u geen wezen laten. En u gaat de Heere deze belofte vervullen op een andere wijze dan zij gedacht zullen hebben. En dat is ook een les van morgen, gemeente, want dat doet de Heere eigenlijk zo vaak. Dat doet de Heere, misschien mag ik al zeggen, altijd. Hij doet het zo anders dan je zou denken. Wij zijn geneigd om beloften zelf in te gaan vullen. En te zeggen, oh, dan zal het wel zo gaan. En dan zal het wel zo zijn. En als de Heer het dan anders doet, dan rollen we met alles ondersteboven. En dan lijkt het soms alsof de Heer geen waarheid gesproken heeft. Maar de Heer doet het vaak op een andere wijze. Op een verborgen wijze die veel heerlijker is dan wij ons kunnen indenken. Ik zal u geen wezen laten. Als we naar de vervulling van deze belofte kijken, moeten we eerst kijken wat houdt deze belofte in. Ik zal u geen wezen laten. Nou, dat betekent, jullie gemis zal weer vervuld worden. Jullie zullen je straks geen wezen meer voelen. Het zal worden als tevoren, of het zal heerlijker worden als tevoren, maar in ieder geval niet minder. Ik zal u geen wezen laten. Daar wil de Heer mij zeggen, u zult straks mijn stem weer horen. Een tijd zult u mijn stem niet horen, maar daarna zult u mijn stem weer horen. U zult mij weer horen spreken. U zult mijn nabijheid weer ervaren. Een tijd lang zult u dat misschien niet zo ervaren. Maar dan zult u mijn nabijheid weer ervaren. Ik zal u weer leren als tevoren. Ik zal u weer leiden als tevoren. Ik zal u geen wezen laten. Maar hoe dan? Hoe zal dat dan gaan? Ik denk dat er 1000 gedachten door het hoofd van de discipelen zijn gegaan. En ik denk ook dat ze met deze belofte helemaal zijn vastgelopen. Inderdaad, ze zijn wees geworden. Toen de Heer Jezus het graf is ingegaan en zij hulpeloos en troosteloos zijn achtergebleven. Het verdriet wat toen in hen omgegaan is, gemeente, dat is met geen pen te beschrijven. Dat moet je beleefd hebben. Dat is altijd zo met verlies en gemis. Dat moet je beleefd hebben, anders weet je niet waar het over gaat. Dan moet je maar voorzichtig zijn om iets te zeggen. En dat is ook zo met dit gemis. Je moet dat beleefd hebben om te weten wat het is dat Christus in het graf ligt. Hij was voor deze discipelen alles geworden. Ze hebben hem niet gezien. En het was een kleine tijd. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. Dat was waar. Het is een kleine tijd. Het zijn 3 dagen geweest dat ze hem niet gezien hebben. En toen was hij daar weer. En wat zullen ze gedacht hebben met Pasen dat deze belofte in vervulling gegaan is? Ik zal u geen wezen laten. Het graf dat is niet gesloten gebleven, maar de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Wat is dat voor hen een blijdschap geweest toen ze hem weer mochten ontmoeten. Wie kan hun vreugde beschrijven? Net zo min als je hun verdriet kunt begrijpen als je het niet meegemaakt hebt, kun je ook hun vreugde niet begrijpen. Die is zo heerlijk geweest. Wat hebben ze hem toen lief gekregen, meer dan ooit tevoren. Want nu hebben ze gezien dat hij hen lief gehad heeft tot het einde. Dat hij zelfs zichzelf ten offer voor hen wilde brengen. Zijn liefde bleek veel sterker dan dat ze dat ooit hebben kunnen bevatten. Wat zal het in hun hart gezongen hebben? Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Niets en nooit meer. Maar was dit nu de vervulling van de belofte? ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Was dat het? Hoe was het, jongens en meisjes, na de opstanding van de Heer Jezus? Was het net als vroeger? Bleef de Heer Jezus bij zijn discipelen dag en nacht? Zaten ze weer aan zijn voeten? Nee, het was zo anders. Zij leerden een gaande en een komende Jezus kennen. Hij was er wel, maar hij was er maar even. Hij was er maar een ogenblik. Het waren uurtjes van korte duurtjes. En dat waren onvergetelijke uurtjes. Maar daarna bleven ze weer met een gemis achter. En soms dan sloeg zelfs de twijfel weer toe. We weten dat uit Matteüs 28. Sommigen twijfelden. Die hem toch eerst ontmoet hadden. Die tijd tussen Pasen en hemelvaart is niet een tijd alleen maar van volkomen zekerheid, maar is ook een tijd van strijd bij ogenblikken en een tijd van strijd. En bovendien, het was zo anders, zo anders. Maria heeft hem vastgegrepen bij zijn voeten. Ze wilde hem niet meer loslaten, ze wilde dat hij bij hen zou blijven, maar hij zei, raak mij niet aan, Maria, houd mij niet vast, want ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Ja, maar ik begrijp het niet, Heer, u hebt het toch beloofd, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u, en nu bent u gekomen en nu gaat u weer weg. En zij, de discipelen waren geroepen om uitgezonden te worden, om de wereldzee te gaan bevaren en het net uit te werpen. Maar nu moesten zij alleen de wereldzee op. De Heer Jezus was niet aan boord zoals vroeger. Vroeger was hij voortdurend aan boord. Dan waren er gesprekken met hem, maar nu was hij niet aan boord. Nu voeren ze alleen op het meer van Genesaret. En zouden ze nou straks zo ook alleen moeten varen op de wereldzee om mensen te vangen? Begrijpt u hoeveel vragen dat er nog geweest zijn na Pasen? Met Pasen was nog niet alles opgelost. Ja, met Pasen was veel opgelost, dat is waar. Met Pasen was het recht van God verzoend. En dat is groot, als je dat weten mag. Dat Christus de prijs heeft betaald, dat hij de straf heeft verzoend, dat je een recht mag hebben op het eeuwige leven, dat is onuitsprekelijk rijk, maar daar staat voor de kerk nog geen punt. Dat is nog niet het einde van de strijd, dat is ook niet het einde van de vragen, ik zal u geen wezen laten. En dan wordt het hemelvaartsdag. En dan lopen ze vast met deze belofte. Weer lopen ze vast met deze belofte. En toch, ze komen niet meer in die diepe strijd van vroeger terecht. Er is toch een verschil. Ze komen niet meer in die wanhoop van voorheen terecht. Er is toch een verschil. Hoe komt dat? Nou, omdat het recht van God bevredigd is, dat mogen ze weten. Dus die strijd, die hebben ze niet meer als voorheen. Wat dat betreft, dan zit er een bodem in hun verdriet. Maar toch, hoe moeten ze zonder hem? En dan zien wij dat de dagen tussen Pasen en hemelvaart niet voor niets zijn. In die periode heeft de Heer Jezus zijn kinderen onderwijs gegeven. Hij heeft ze heen gewezen naar de komst van de trooster, waar ze naar zouden moeten verlangen als hij niet meer bij hen was. En dat heeft hen houvast gegeven. Gemeente, ze hebben een pleitgrond gekregen. Wat is het verschil van de kerk voor Pasen en de kerk na Pasen? De kerk na Pasen heeft een vaste pleitgrond. Dat de Heilige Geest hen is toegezegd en zal komen. En dat houdt hen staande, die belofte die de Heere gegeven had. Bunyan in de christenreis en ook in de christinnenreis noemt de belofte stapstenen. En wat is dat een prachtige vinding van Bunyan, stapstenen. Jongens en meisjes, als je een moeras hebt en je zet daar je voet in, je laars in, dan word je weggezogen en je komt bijna niet meer los. Maar als er nu in dat moeras stenen liggen en je kan van de ene op de andere steen stappen, dan zak je niet meer weg. Dan kom je veilig aan de overkant. En nu heeft de Heere, mag ik het zo zeggen, er zijn kinderen met Pasen stapstenen gegeven van om tussen hemelvaart en Pinksteren hun weg te vinden, dat ze niet meer zullen wegzinken net als vroeger en denken geheel om te komen. Maar hij heeft gezegd, blijft gij te Jeruzalem. Nou, dat was ook geen makkelijke boodschap. Blijf gij te Jeruzalem. Veel liever zouden ze naar Galilea gaan. Want Jeruzalem zit boordevol vijanden. Nee, zegt de Heer, blijft gij in Jeruzalem. En verwacht de belofte des vaders die jullie van mij gekregen hebben. En ze zaten in die periode bijeen, niet meer achter de gesloten deuren zoals vroeger, maar wel in het huis des Heren, biddende, smekende om de komst van de Heilige Geest, de vervulling van deze belofte. En die vervulling die staat niet op losse schroeven. De Heer Jezus zegt in het volgende vers, ik leef en gij zult leven. Je kunt je wel beroepen op een belofte, maar de discipelen die mogen zich beroepen op de belofte omdat Christus hun leven geworden is. En zo zeker als hij hun leven is, zo zeker zullen zij leven. Anders leeft Christus niet. En Christus leeft, dus zij zullen ook leven. Dat is hun houvast. We hebben het overdacht uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, die ons leven is. Dat is hun houvast in het uitzien naar de komst van de geest van Pinksteren. En straks met Pinksteren dan wordt deze belofte vervuld. Ik zal u geen wezen laten. Pasen was al zo'n grote troost. Jongens en meisjes, als een kind zijn vader verliest en iemand zegt, waar is je vader? Dan moet dat kind zeggen, op de begraafplaats. Of als je met iemand anders op de begraafplaats bent, zeg je, kijk, daar ligt mijn vader. En dat graf, dat is gesloten. Je vader blijft daar ook. Het lichaam van je vader blijft daar ook tot de jongste dag. Maar de discipelen konden zeggen, wijzend naar het graf, hij is hier niet. Het graf is open. Het graf is leeg. Dat is de troost van Pasen. Hun vader is niet meer in het graf. En met hemelvaartdag wordt die troost nog groter, want dan mogen ze naar boven wijzen. Na Pasen wisten ze soms niet waar hij gebleven was. Ze wisten niet waar hij verkeerde als hij niet bij hen was. Maar na hemelvaartsdag, dan mogen ze zeggen, daar is mijn vader. Wij hebben hem zien heen varen. Daar is hij. We hebben zijn doorboorde handen gezien. En hij heeft het beloofd, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. En met de hemelvaart hebben ze naar de hemel gekeken alsof hij ieder moment kon terugkeren. Ze wisten niet hoe lang het zou duren dat hij komen zou. Ze dachten, misschien is hij maar een moment weg. Misschien maar een paar uur, dan zouden ze graag blijven staan. Maar nee, die belofte zou anders vervuld worden. Het zou inderdaad niet lang duren, maar hij zou niet lichamelijk terugkomen. Ook niet binnen hele korte tijd. Hij zou straks terugkomen op de wolken des hemels. Maar eerder nog zou hij bij hen zijn. Eerder nog zou hij hen troosten. Met Pinksteren. Als de Heilige Geest wordt uitgestort. En de discipelen de volle troost mogen ontvangen. Van het werk van de Heer Jezus Christus. Ik zal u geen wezen laten. Een rijke troostgemeente. Voor mensen die niet op eigen benen kunnen staan. Voor mensen die zo kwetsbaar zijn dat ze buiten de zaligmaker niets hebben overgehouden. Voor mensen die leven in een stad vol met vijandschap. Voor mensen die met het oog omhoog staan. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. En hoe dat zal zijn, daar willen we bij stilstaan in onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 118 en daarvan het 13e en het 14e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. En het 14e, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, vers 13 en 14. derde gedachte, de trooster der wezen. Wie is dat, jongens en meisjes? Wie is de trooster der wezen? Je zult zeggen, dat is de Heer Jezus. Dat is goed. Alleen, hoe moet dat dan als de Heer Jezus weggaat met zijn hemelvaart? Hoe kan hij zijn discipelen dan nog troosten? Hij zal wederkomen. Hij zegt, ik kom weder. Vaak worden deze woorden zo uitgelegd dat de Heer Jezus hier zou zien op zijn wederkomst. Ik kom weder. Maar als dat de betekenis zou zijn, nou dan zouden Gods kinderen wel heel lang wezen zijn. En dan zou de kerk wel heel lang weeskerk zijn. Al meer dan 2000 jaar. Ik kom weder. Wat betekent dat? Het eerste wat opvalt in de tekst, dat is dat het woordje weder staat schuin gedrukt. Eigenlijk staat dat niet in de Griekse taal. Eigenlijk staat er in de Griekse taal, ik kom. Ik kom tot u. Bovendien, de werkwoordsvorm van het woordje komen is hier de onvoltooid tegenwoordige tijd. De onvoltooid tegenwoordige tijd. De Heere zegt, ik kom tot u. Dat is al bezig. Terwijl hij deze woorden zegt, is dat al bezig. Nee, dit ziet niet op zijn wederkomst een paar duizend jaar later. Maar hij zegt dat hij al komende is. Hij laat zijn discipelen ook helemaal niet in de steek. Hij laat ze ook niet achter. Hij laat ze niet alleen. Want naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van hen. En deze belofte ziet nou in het bijzonder op de geest. Dat blijkt uit het verband, want het gaat hier over de komst van de geest. Het gaat hier om de komst van de trooster. Hij gaat wel lichamelijk heen, maar hij verbreekt niet het contact met hen. En zijn heengaan is nut, zijn heengaan is nodig, want anders kan de geest niet komen, de trooster. Dus zijn heengaan is geen afscheid nemen eigenlijk, maar zijn heengaan is juist de weg banen voor de geest. Ik kom eraan. De geest komt eraan. En dat kan pas als ik ben weggegaan. En dan is het heel opvallend dat de Heer Jezus hier zegt, ik kom weder. Ik kom. Wat we zouden zeggen, zegt de Heer Jezus dat nou niet verkeerd, want hij bedoelt, de Heilige Geest komt. Het blijkt heel duidelijk dat dat de bedoeling is van zijn woorden. Maar hij zegt, ik kom. De Heilige Geest is wel een andere persoon. De Heilige Geest is niet dezelfde persoon als de Heer Jezus, dat is zeker waar. Maar gemeente, de Heilige Geest brengt geen scheiding met Christus. De Heilige Geest is de toepasser van Christus. De Heilige Geest is de verzegelaar van de weldaden in Christus. Hij komt doen wat Christus altijd al gedaan heeft. En hij doet dat niet op een mindere wijze, zodat ze altijd met een gemis zullen blijven. Zoals een kind in een weeshuis van, ja, die mevrouw die zorgt goed voor mij, maar ze is toch niet mijn moeder. Of die man die helpt mij wel, maar hij is toch niet mijn vader. Nee, zo zal het niet zijn. Ik zal u geen wezen laten. Als de Heilige Geest er zal zijn, dan zullen ze Christus geen ogenblik missen, want in de Heilige Geest is Christus bij hen. De Heilige Geest geeft hen de troost van Christus. Hij is geen mindere trooster, maar het zal alleen maar beter worden door de komst van de Heilige Geest. Want hij zal hen zo troosten dat het nimmer meer zal ophouden. De Heer Jezus heeft daarvan gezegd, hij zal bij u blijven in der eeuwigheid. Hij komt in uw hart en hij gaat er nooit meer weg. Deze trooster zal van u nimmer meer wijken. Dus dat is inderdaad in de plaats van het gemis een bezit stellen. Wat nog mooier is, wat nog heerlijker is dan het gemis. Als de Heilige Geest komt, dan zal er meer licht komen in hun leven. Er zal veel meer licht vallen over datgene wat ze eigenlijk nog niet allemaal begrepen hebben. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, nog vele dingen heb ik u te zeggen. Doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, daar hebt u het. Daarom zegt de Heer Jezus ook, ik kom weder tot u. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. O mijn discipelen, de Heilige Geest die zal u veel meer licht geven nog over mijn werk. Veel meer licht geven over mijn persoon. Veel meer licht geven over mijn bediening. Zodat u mij niet zult missen. Maar zodat u juist zult merken hoe dicht dat ik bij u ben. Zodat u juist zult ervaren dat ik gedurig voor u bezig ben. Zodat u juist zult getroost worden vanuit mijn volheid. Ik kom weder tot u. De Heilige Geest, hij komt verzegelen wat ik u gegeven heb. En wat u nu soms bang bent om nog kwijt te raken. De Heilige Geest is het zegel van God de Vader. Wat hij drukt op zijn kerk, waarmee de Vader zegt, ze zijn van mij. Is dat geen rijke troost? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat blijkt ook straks wel als je ziet hoe de discipelen er dan over preken kunnen. Zo hebben ze er vroeger nog nooit over gepreekt. Hoe komt dat? Want je zou zeggen, ze missen toch de Heer Jezus? Nee, ze missen hem niet, want hij is bij hen. Hij is in hen door zijn geest. En hij geeft hen zoveel ruimte, zoveel licht, zoveel zekerheid. Dat ze op die grote Pinksterdag met veel vrijmoedigheid mogen getuigen. De Heilige Geest is in hen. De Heer Jezus was vroeger bij hen. Maar de Heilige Geest is in hen. Hij is de trooster in het hart. De advocaat, de erbij geroepene, de zaakwaarnemer. Die hen voortdurend gerust stelt en bij hen is. Ik zal u geen wezen laten. Ik laat u niet achter met een gemis. Maar ik kom weder tot u. Alleen ik moet van hier. Want anders kan de geest niet komen. Anders kunt u die heerlijkheid niet verkrijgen. Ik kom weder tot u. Waar de geest is, daar is Christus. En waar Christus is, daar is de geest. Je kunt die twee van elkaar niet scheiden, dat wordt heel vaak gedaan. Christus wordt heel vaak van de geest gescheiden. En gemeente, dat laat Christus niet toe, dat ziet u hier. Je kunt Christus van de geest niet scheiden en de geest niet van Christus. Want waar de geest is, daar is Christus. En wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is onmogelijk. Zoveel er door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dus die troost die is nog heerlijker dan ooit tevoren. Ze hebben straks geen Christus gemis meer. Maar dat Christus gemis en dat Gods gemis, dat wordt volkomen vervuld door de Heilige Geest. Die hen een geopende toegang geeft tot het tot het hart van God, niet tot het huis van God. Want kijk, het huis van God, dat stond voor hen met Pasen ook al open. Dat wisten ze. Maar de Heilige Geest, hij baant de weg naar het hart van God. Hij doet de volle troost ervaren van dat liefdeshart, wat de Vader ontsluiten kan. In de volheid van Christus' verdiensten, daar ligt niks tussen. O, die lieve Pinkstergeest, gemeente, die geeft zoveel troost dat ze zich inderdaad geen wees zullen voelen. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En dat heeft maar verrassend kort geduurd. Dat heeft maar 10 dagen geduurd. Ze wisten dat ook niet. Kijk, wij weten dat het met Pinksteren was. Maar of de discipelen dat ook zo helder gehad hebben, dat het met de Pinksterdag komen zou, dat weet ik niet. En of dat dit jaar al zou zijn of volgend jaar, dat weet ik niet. Eén ding weet ik. Dat ze er ieder moment van de dag mee bezig geweest zijn. De komst van de trooster. Omdat ze hem nodig hadden om hun gemis als weeskerk kwijt te mogen raken. Ik kom weder tot u. Tot u. En jongens en meisjes, daar kijkt de Heer Jezus, de kring is rond. Ik kom weder tot u. En als je dan die mannen daar ziet staan in de paaszaal, denk je nou, de Heer hoeft dat woord eigenlijk niet te houden. Want zij houden hun woord ook niet. Straks dan vluchten ze ook allemaal weg en dan doen ze ook niet wat ze beloofd hebben. Dus als de Heere zegt, ik kom niet meer terug, dan zou het ook rechtvaardig zijn. Maar wat blijkt hier ook zijn onuitsprekelijke liefde. Ik kom weder tot u, Thomas, ondanks uw hardnekkige ongeloof. Dat zal mijn belofte niet teniet doen. Ik kom weder tot u, Petrus. Ondanks uw verloochening, die aanstaande is. Ik kom weder tot u. En ja, wat moet ik vergoeds vertellen van de discipelen? Ze hebben het allemaal verbeurd en verzondigd. Het is eenzijdige genade. Alleen dit kan ik wel van hen zeggen. Dat ze er dag en nacht mee bezig geweest zijn. Eendrachtiglijk. Volhardende beide in het bidden en smeken. Ik kom weder. Pinkster is groot, maar Pinkster is niet het slot. Het slot zal pas straks zijn op de grote dag der dagen. Want nu is het nog een leven door het geloof, waarin de Geest de volle zekerheid geeft. Maar straks dan komt Jezus ook lichamelijk weer terug. Dus er blijft ook na Pinksteren, want u zegt misschien met Pinksteren, dan is toch wel alles klaar. Nee, ook met Pinksteren blijft er nog een advent. Een uitzien naar de komst van Christus op de wolken des hemels. En dan zegt Johannes, kom Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil die nemen. Van de wateren des levens om niet. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Jongens en meisjes, jonge mensen, hoe zal het dan zijn? Het leven is ernstig. Ik kom er nog een keer op terug. De Heere komt er ook op terug. Er was al een roepstem die tot ons gekomen is. Rodé zondag. Het is allemaal nog zo vers. Intussen een jongen in Veenendaal. We hebben het gehoord, 15 jaar. De Heere komt er weer op terug. Een meisje van 14 uit Barneveld. Willemijn Pater. Die gisteren verongelukte. Kunnen we de Heere ontmoeten? Ik kom weder. Dat zal voor Gods kinderen zo'n rijke troost zijn. Als ze hem mogen ontmoeten. Maar het zal zo'n schrik zijn als je hem niet kent en nooit hebt nodig gehad in dit leven. En daarom laat deze derde roepstem in hele korte tijd toch een keerpunt mogen zijn. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. roept hem aan terwijl hij nabij is. Ik hoop dat je je ook hulpeloos en troosteloos mag gaan gevoelen, zonder en buiten hem. Want als dat zo is, dan ga je ook de discipelen begrijpen, die bijeen waren, volhardende in het bidden en smeken. Amen.